Dominee, ik kom de laatste tijd helemaal niet meer met een goed gevoel de kerk uit, zei een vrouw jaren geleden tegen mij. En ik heb haar gefeliciteerd en vervolgens gevraagd wat het probleem was. Want daar kom je toch niet voor in de kerk. Dat is ook niet de opzet van wat we in de kerk doen, dat je mensen een goed gevoel laat hebben. Het is heel belangrijk dat wij eerlijk gemaakt worden. God die waarheid in het binnenste zoekt, behandelt ons eerlijk opdat wij eerlijk worden. En volgens 2 Korinthe 7 vers 10 kan dat dan niet om een bepaald soort droefheid heen. En dat is nou niet bepaald een goed gevoel, vindt u wel. Maar dat is wel Gods wonderlijke weg om allereerst een onberouwelijke bekering tot zaligheid te werken. En om uiteindelijk een mens te laten delen in vreugde die je anders nooit gekregen zou hebben. Vreugde die geboren wordt uit de droefheid naar God over de zonde. En dan moeten er wel eens harde woorden vallen, gemeente. Inderdaad, woorden waar je geen goed gevoel aan overhoudt. En ik dacht bij de voorbereiding van de prediking van vanmorgen, daarin gaan de formulieren die wij in de kerk gebruiken ons ook voor. Het is zelfs zo dat op allerlei momenten waarvan wij zeggen dat is een feestelijke gebeurtenis, dan is iedereen blij en opgetogen, dat die formulieren van de kerk dan weer roet in het eten gooien. Neem nou bijvoorbeeld het avondmaalsformulier. Dat toch gelezen wordt op een bijzondere dag in het leven van een gemeente, ook een feestelijke dag. God wil zijn volk ontmoeten aan zijn tafel. Hij nodigt zondaren om heel dicht bij hem te komen. Maar wat moet er van tevoren van die mensen gezegd worden? Dat wij midden in de dood liggen. Alsjeblieft, zo kom je dan naar de tafel. Midden in de dood. Ik kan denken aan het huwelijksformulier, gemeente. Hoeveel opmerkingen hebben we daar in de loop der jaren al niet over gekregen? Dat twee jonge mensen in de kerk komen om een zegen te vragen over een pasgesloten huwelijk, een feestelijke, blijde dag. En wat is het eerste wat de kerk zegt? Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. En het doopsformulier deed het ook. Op deze blijde dag voor de families die hier vooraan zitten. En waar moest het eerst over gaan? Over dat je er buiten staat met z'n allen. Dat je in het rijk van God niet kunt komen van jezelf. Dat je met je kinderen aan de verdoemenis zelf bent onderworpen. En gemeente, dat doet de prediking van morgen nog een schepje bovenop. Het gaat over kraamvrouwen. Maar dan gaan we het vanmorgen niet hebben over beschuit met muisjes, jongens en meisjes. We gaan het niet hebben over een slinger in de kamer. We gaan het niet hebben over cadeautjes. En over bezoek, wat allemaal blij is. Er is weer een kind geboren. Dan gaat Leviticus het met ons hebben over onreinheid. Het gaat ook over zoiets als isolement. Want hier krijgen de kraamvrouwen veel bezoek van allerlei mensen, familie, vrienden, buren. En daar moeten ze zich afzonderen in Israël. En dan gaat het uiteindelijk ook nog over offers. Ja, over zondoffers. Ter gelegenheid van de geboorte van een kind. Moet dat nou? Ja, dat moet. Opdat wij door de ontdekkende prediking van dit gedeelte de waarheid over onszelf te weten zouden komen. Maar niet alleen over onszelf, maar ook over God. En over de genade van God in Christus. Gemeente, we gaan nu spreken over de wet op de reiniging van de kraamvrouwen. En we hebben twee gedachten te behandelen. Dat is allereerst tot vernedering van een zondaar die hoogmoedig geworden was. En in de tweede plaats tot vertroosting van een zondaar die ootmoedig gemaakt werd. De wet op de reiniging van de kraamvrouwen. Tot vernedering van wie hoogmoedig is. Tot vertroosting van wie ootmoedig werd. En dan begrijpt u het al, gemeente, dan gaat het dus net als een paar weken geleden opnieuw over dat woord onrein. We kwamen dat al tegen in het vorige hoofdstuk toen het ging over de onreine en de reine dieren. Maar als je wat bladert in Leviticus, dan kom je erachter dat vanaf hoofdstuk 11 een heel stuk van dit Bijbelboek over dat trefwoord gaat. Eigenlijk tot en met het slot van hoofdstuk 15. En dan kom je in die bladzijde wel 25 keer dat woord tegen. Onrein, onrein. Een woord dat soms uitgelegd moet worden, omdat we dat dan niet goed begrijpen, waarom een sprinkhaan niet onrein is en een konijn wel. Een woord dat je soms wel heel goed kunt aanvoelen, hoe dat zit, als het gaat over dood aas, waar je af moet blijven, nou, dan snapt een kind waarom dat is, onrein. Maar soms komt het ook helemaal uit de lucht vallen voor ons gevoel, en dat is wat je eigenlijk in Leviticus 12 krijgt. Als dan inderdaad daar een moeder in het kraambed ligt en wij zouden zeggen, nou dan is het feest. Die beschuiten, weet u wel, en die slingers en die cadeautjes en dat bezoek. Maar dan wordt er een domper op gezet. Dan gaat het over het onrein worden van de geboorte van een kind. Nou, gemeente, laten we allereerst zeggen, de Bijbel zelf weet ook van het goede en van het positieve en van het feestelijke als er een kind ter wereld komt en als er mag gebeuren wat we ook vanmorgen in de dankzegging hebben gezegd, dat God leven gaf en leven spaarde. De Bijbel kan met diepe eerbied ook spreken over dat wonder dat aan de geboorte vooraf gaat. U kent de eerbiedige taal waarmee Psalm 139 zingt van dat borduursel dat gewrocht is in de nederste delen der aarde. God die zich al wil bezighouden met een mensenkind als die nog maar een embryo is, een ongevormde klomp. Gij hebt me al aanschouwd, zegt David. De Bijbel kan jubeltaal spreken als het gaat over het krijgen van kinderen. De kinderzegen, dat is een Bijbelse gedachte. Kinderen zijn een erfdeel des Heren, des buiksvrucht is een beloning. Gelijk de pijlen in de hand van een held zijn de zonen der jeugd. Welgelukzalig is hij die zijn pijlkoker ermee gevuld heeft. Psalm 127. Daarbij kun je ook nog eens denken aan de hunkering die je bij allerlei echtparen in de Bijbel ziet als ze een tijd lang geen kinderen hebben. We kennen allemaal die verhalen van Abraham en Sarah, van de biddende Isaac en Rebecca, van die vrouwen van Jacob die uitzagen naar kroost, Hanna in 1 Samuel die een kind begeert van Eli, de hoge priester bij wie ze de nood klaagt. Nee, het is duidelijk, kinderen krijgen is een zegen. En het is in allerlei opzichten, zeggen we dan ook maar vandaag de dag, in allerlei opzichten zonde. Als mensen ervoor kiezen om zich dat dan te onthouden, om financiële redenen of misschien wel uit gemakzucht. Kinderzegen. Maar nou zegt Leviticus 12 dus, gemeente, er zit ook nog een andere kant aan het krijgen van kinderen. De geboorte van een kind maakt de moeder onrein. En zelfs vrij lang ook nog. Als we even terugdenken aan die wetten in Leviticus 11 over die dieren. Als je iets aanraakt wat onrein is, nou dat was dan tot de avond en morgen was je niet meer onrein. Maar nou gaat het over een vrij lange periode. In ieder geval 7 dagen en dat wordt dan verdubbeld in het geval van een meisje. En die eerste periode waarover dit gedeelte spreekt is wel de ergste van alles. Nogmaals, moeders in onze cultuur, in onze omgeving krijgen zoveel mogelijk bezoek van mensen die hen feliciteren en die hun belangstelling tonen en het kind komen bekijken. En die Joodse vrouwen die moeten dan in het begin zo min mogelijk mensen zien. Want zelfs de mensen die hen verzorgen worden ook nog onrein als ze met hen in contact komen. Dat geeft isolement. Zoals bij de maandelijkse afzondering trouwens. Vers 2 zegt daar ook iets van. Het is iets wat lijkt dan dat ritueel op wat je dan iedere maand als vrouw meemaakt. Maar dan worden dan na een week de jongetjes besneden. En gelukkig, de moeder mag daar dan bij zijn. Dan wordt dat eerste deel van die onreinheid afgesloten. Maar het is nog niet helemaal voorbij. Dan komt daar nog een hele periode achteraan. Bij jongetjes 33 dagen, bij meisjes 66. De onreinheid wordt in totaal 40 of 80 dagen. En in die tweede periode mag je dan wel weer gewoon bezoek ontvangen. Je mag wel je gewone contacten hebben als vrouwen onder elkaar ook. Maar je mag niet naar de tempel. Je mag ook niet te maken hebben met dingen uit de tempel. Je mag niet deelnemen aan een dankoffer en een maaltijd gebruiken van dingen die je in de tempel waren aangeboden aan de Heere. Je mag geen Pascha vieren gedurende deze 40 of 80 dagen. Want je bent cultisch onrein. Waarom is dat nou verdubbeld bij de meisjes? Misschien zat er hier al iemand te denken, wat is dat nou eigenlijk voor een vreemde regel? Dat het bij meisjes 80 dagen duurt en bij jongetjes 40 dagen. Nou gemeente, er zijn net zoveel verklaringen als uitleggers. De een zegt dat heeft te maken met de zondeval. Omdat Eva eerst viel en toen Adam, vind je dat hier terug. Een ander zegt, Petrus heeft het in zijn brieven over het zwakkere geslacht. Zou het dat misschien wezen? Bij meisjes langer dan bij jongetjes? Een derde uitlegger zegt, misschien heeft het wel te maken met die besnijdenis van die jongetjes. Als dat kind besneden wordt, wordt voor een deel de onreinheid van de moeder opgeheven. Maar Matthew Henry zegt met zijn gebruikelijke nuchterheid, volgens mij is het gewoon alleen maar een kwestie van de wil van de wetgever. Zit er helemaal niks speciaals achter, verder heeft God het zo gewild, punt. En misschien moeten we het daar maar op houden. Het is ook niet de belangrijkste vraag die we te beantwoorden hebben vanmorgen. Want de belangrijkste vraag is natuurlijk, waarom is die vrouw nou eigenlijk onrein? Wat maakt haar nou eigenlijk precies onrein? Dat dit hele proces nodig is om er straks weer rein te maken. Is het een medische kwestie? Heeft het te maken met dat woord wat een paar keer terugkomt in dit hoofdstuk, in vers 4 en in vers 5 en in vers 7, dat woord bloed? Is het dat? Ja, maar de Bijbel is geen medisch handboek, gemeente. En cultisch onrein zijn, onrein volgens de regels van het heiligdom, onrein in de ogen van God, wil ook niet altijd zeggen dat iemand vies is of vuil is in de letterlijke zin van het woord. Want er is een onreinheid, gemeente, die verder gaat dan de buitenkant van je lichaam. Je gaat natuurlijk een keer of een paar keer of hoe vaak ga je in de week in bad of onder de douche, kinderen. Dat is nodig, maar er is, dat moet je weten, er is een onreinheid die veel verder gaat, die veel dieper zit. Zo diep dat je het er zelf nooit meer uitkrijgt. Moet denken aan wat Jeremia aan het begin van zijn profetieën zegt. Al waste u zich met salpeter. Nou dat is wat, als je met zwavelzuur zou wassen. Al nam u veel zeep. Uw ongerechtigheid zou voor mijn ogen getekend blijven, zegt de Heere. Nou dat is dan gemeente de onreinheid waar we het vanmorgen over moeten hebben. Over de zonde. Vandaar dat je aan het eind van dit hoofdstuk opeens een opmerking vindt. Als het gaat over die offers die aan het eind van die periode gebracht moeten worden. Dat je ineens het woord zondoffer leest. Heeft die vrouw gezondigd doordat ze een kind gebaard heeft? Nee. Het gaat nou niet over zonde die gedaan is. Zonde die eruit kwam bij een mens. Het gaat hier over zonde die erin zit. Die er van meet af aan in zit. Want dat is een van de lessen van Leviticus 12, gemeente. Zonde zit er van meet af in. Dat loop je niet halverwege je leven op. Zoals een besmetting met een of andere bacterie, dat loop je halverwege je leven op. Of een verminking, iemand krijgt een bedrijfsongeval en mist een vinger, dat loop je in de loop van je leven op. Of dat je ergens in je ouderdom een gezwel krijgt, dat is iets wat in de loop van je leven gaat groeien. Nee, maar dit kwaad zit er al heel vroeg in. Hoe vroeg dan? Vanaf de brugklas? Nee. Vanaf de kleuterschool? Nee. Vanaf de wieg? Nee. Vanaf de geboorte dan? Dat is wat Leviticus 12 ons dan duidelijk maakt. Dan zit er dus al zonde in een mens. Ja, maar dan moeten we nog een stap verder gaan. De stap van Psalm 51 die u net gemaakt hebt. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En ik ben ook zelfs niet alleen maar in ongerechtigheid geboren. Zover waren we hier ook al. In ongerechtigheid geboren. Maar dan komt er nog een regeltje bij. En daar heeft David nog wat dieper zicht op de dingen. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. De conceptie. 9 maanden, soms wat korter, voor de geboorte. Dus gemeente, geboren worden is een zegen. Elkaar feliciteren met nieuw leven. Maar het is niet alleen een zegen. Bij elke geboorte moet ook de vraag gesteld worden die Job halverwege zijn Bijbelboek stelt. Wie zal een reine voortbrengen uit een onreine? En bij elke geboorte moet weer hetzelfde antwoord worden gegeven. Niet één. En volgens Leviticus 12 gemeente moet dat dus gevolgen krijgen. Moet daar een bepaald ritueel uit volgen voor de Joden. Om te onderstrepen, mensen, vergeet het niet. Nou is het allemaal geweldig en we zijn heel blij dat het allemaal goed is. Maar nou heeft weer de ene zondaar een andere zondaar opgeleverd. En dat zal ook in de opvoeding blijken. Je moest ze van alles leren behalve zonde. Hoe vaak heeft dat in uw huis niet geklonken? Soms dat je er moe van wordt, dat je achter elkaar het moet zeggen. Niet doen, niet doen, afblijven, stop daarmee. Moesten van alles afleren. Maar de zonde zit erin. Ja, en dan heb ik het over ouders die moe worden. Je kan er als kind ook van balen natuurlijk. Als je elke keer te horen krijgt wat niet mag en elke keer er gewaarschuwd wordt. Je wordt steeds ouder, je krijgt een eigen mening, een eigen leven. En elke keer is er weer iets en er zijn weer regels waar je aan moet houden en weer een waarschuwing. Nou, misschien gaan er ook wel vanmorgen gemeenten die moe worden van Leviticus 12. En die zeggen, dominee zal toch niet waar wezen. En tot in een doopdienst toe moet er nou weer over de zonde worden gesproken. En weer, het is ook zo smadelijk. Terwijl je op een moment in je leven aankomt dat je blij bent, opgetogen, trots. Je staat bij de wieg, je staat trotse vader en moeder. En dan moet er zelfs op dat moment weer over zonde gesproken worden. Ja, het is ook smadelijk, gemeente. Voor iemand die na de val in het paradijs van zichzelf zo'n hoge dunk heeft gekregen. Voor een mens die hoogmoedig is geworden, omdat hij dacht dat hij God kon worden. En die ook nog wel eens, zelfs al is die kerk gangen en al hoort die preken over de zonde, toch nog wel eens denkt, ach, voor die ander misschien nodig. Maar ik breng het er gelukkig nog wel een beetje goed af. Ik heb nog wel een aardig net leven. Ik heb niet zoveel zonde. Belangrijke vraag die we kunnen stellen bij preken over teksten zoals deze. Verdragen we zulke preken nog? verdragen we zulke lessen nog, gemeente? Of bladeren we ook om die reden liever door in zo'n Bijbelboek als Leviticus, met je zegt, ja, maar al dat onrein, 25 keer achter elkaar onrein, nou weet ik het wel. Nou weet ik het wel. Verdragen we het nog? Willen we het nog horen? Of zijn we een beetje besmet met de tijdgeest? Die eigenlijk ook niet meer van zonde wil weten. Ja, dierenmishandeling is zonde. Milieuvervuiling is ook nog zonde. Dat je foute koffie koopt of foute kleding uit een of ander land waar misstanden heersen. En ik zeg niet dat dat niet erg is, gemeente. Dat is ook erg. Maar weet je wat nou het ergste is van alles? Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. Er is iets belangrijkers mis, gemeente, dan het gat in de ozonlaag. U hebt schuld bij de hemel. Je moet met God verzoend worden. Je moet wederom geboren worden. Want er is zonde vanaf het allereerste ogenblik dat er sprake was van u en jou en mijn leven. Van de hoofdschedel tot de voetzool. Dan zeg ik het maar eens ouderwets. Gans melaat. Maar leven deze dingen nog, gemeente? Horen we het nog en willen we het nog horen? En zijn we er eerlijk onder gemaakt? Want daar werkt Gods geest op aan. Dat plaatsmakende werk van de Heilige Geest is allereerst en allermeest eerlijkmakend werk. Nee, die maakt van hoogmoedige mensen eerlijke en ootmoedige mensen. En weet je wat dan trouwens nog een bijkomende les is, als ik een volgende stap in de preek mag zetten? Dat Leviticus 12 dan ook duidelijk maakt, dat moet nou voor iedereen ook precies hetzelfde zijn. Maakt niet uit wie je bent. Er zitten hier allemaal verschillende mensen in de kerk. Niet alleen Bethelgangers, er zijn ook gasten uit andere gemeentes in ons midden voor de doopbediening. En wie je dan ook mag wezen, of je nou hervormd bent of christelijk gereformeerd, of je man of vrouw bent, rijk of arm, in dit opzicht gelden voor iedereen dezelfde regels. Let maar eens even op die offers die aan het eind van het hoofdstuk gebracht worden. Is u dat opgevallen? Dat er voor arme mensen een uitzonderingsbepaling is, gelukkig. Als je geen lam kunt betalen, en dat is best prijzig, dan mag je ook een duif nemen. Jawel, maar er was nog een duif. Die uitzonderingsbepaling voor die arme mensen, als je nou heel goed leest hoe dat daar staat, geldt alleen maar voor dat brandoffer. Dat is het eerste offer wat die moeder dan straks moet brengen na die 40 of die 80 dagen. Brandoffer. Als een uiting van dankbaarheid, zo zeggen de uitleggers het ook, voor dat leven van die moeder dat ook gespaard is. Want er is een leven gegeven en een leven gespaard. En voor dat leven dat gespaard is, wordt een brandoffer gebracht. Heren, dank u wel dat ik nog mag leven en dat ik mijn kind mag opvoeden. Maar dat andere offer, die tweede duif, in het geval van de armen, maar die moest die rijk ook brengen. En dat is geen brandoffer. Maar dat was nou een zondoffer. Dat had te maken met die onreinigheid die uitgewist moet worden. En begrijpt u de les, gemeente? Of je nou miljonair bent of bijstandstrekker. Dezelfde duif moet geslacht en geofferd worden. Want die zonde is gelijk voor iedereen. Niemand kan op een ander neerzien. Ja. Eén kon er op een ander neerzien. En die ene heeft ook op ons allemaal neergezien. God in Christus zag op deze wereld neer, niet in minachting, maar in mededogen, die met ons lot bewogen. En toen is er één geweest, gemeente, die niet alleen op ons heeft neergezien, maar die ook tot ons is afgedaald. Het is nog geen advent natuurlijk, nog een paar weken maar hoor. En dan zullen we het weer horen van de aankondiging van de engel die Maria gaat verklaren dat er een wonder gaat gebeuren. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen, daarom zal dat heilige dat uit u geboren zal worden Gods Zoon genaamd worden. En straks zien we hem weer liggen in de kribbe, in doeken gewikkeld, haar eerstgeboren kind. En toen die geboorte heeft plaatsgevonden, heeft de vraag uit Job 14 voor één keer een ander antwoord gekregen. Zal iemand een reine voortbrengen uit een onreine? Ja, zegt Lucas 2. Een reine uit een onreine. En dan snap ik het toch ergens niet, zegt een kind in de kerk die goed meegeluisterd heeft, dominee. Want die tweede schriftlezing van u, dat was toch Lucas 2? Toen hebben ze wel van alles met de Heere Jezus gedaan, wat dus eigenlijk niet hoefde, dominee. Want toen heb ik gehoord, de ouderling zei het toch, dat op de 8e dag de Heere Jezus werd besneden. En dat toen de 40e dag aanbrak, de dagen van haar reiniging, toen hebben ze precies dat hele ritueel gevolgd van Leviticus 12. Waarvoor moet dat dan? Want hij was rein. De geboorte van de Heere Jezus heeft Maria niet onrein gemaakt. Dat kon niet. Dat kan niet. En waarom is het dan toch gebeurd in de tempel? Als je ze met die duiven ziet gaan, kennelijk waren ze arm. Met die twee duiven, een brandoffer en een zondoffer. Voor de geboorte van de Zoon van God. Hoe is het mogelijk? Waarom is dat? Mag ik het zeggen met die tekst, gemeente, die ik u pas ook nog genoemd heb? Galaten 4, vers 4. Toen de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming der kinderen zouden verkrijgen. Ik kan het u ook nog uitleggen met de woorden van die andere brief van Paulus, 2 Korinthe 5 vers 21. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Zo gemeente kunnen onreine kinderen van Adam zalig worden. En let er nou eens op vanmorgen hoe u dat verkondigd wordt. Het wordt u verkondigd in alle toonaarden. Het wordt u verkondigd via de wet. Zelfs Leviticus 12 zegt het. Het moet op Christus aan. Zondoffer. Bloed. Het evangelie verkondigt het u, want u heeft in Lucas 2 een plaatsbekleder naar de tempel gedragen zien worden. Iemand die niet onrein was en toch onder de wet ging. En zich toch liet reinigen. Weet u hoe het er zelf staat, gemeente? U heeft dat in de vertaling niet kunnen zien. Maar er staat van als de dagen harer reiniging vervuld waren. Weet u wat het Grieks eigenlijk zegt? Als de dagen hunner reiniging vervuld waren. Alsof dat moest. Maria gereinigd en Jezus. Wel nee, dat is borgtocht. Dat is plaatsvervanging. Daarom kun je in de hemel komen, omdat hij zich liet behandelen als een zondaar. Uiteindelijk, gemeente, wordt het ons ook vandaag nog voor onze ogen verkondigd. Want er is vandaag een sacrament bediend. Nee, geen besnijdenis meer hoor. Toen moesten de jongetjes besneden worden. Vandaag waren er ook twee jongetjes in de kerk. Maar er is van David en van Sil geen druppel bloed gevloeid en dat hoefde niet. Want er is voldoende bloed gevloeid. Geen onreinmakend bloed. Alles reinigend bloed. Ik weet niet of hier mensen in de kerk zitten die denken, voor mij kan het niet meer. Ik heb het te bond gemaakt, ik ben te erg geweest, ik heb te lang gezondigd. Hopeloos geval. Dat bloed van de Heere Jezus, gemeente, kan alles aan. Er zijn wel eens schoonmaakbedrijven die ook heel veel kunnen doen. Die heel bekwaam zijn om overal vlekken uit te halen en alles te reinigen. Maar er is voor een mens altijd natuurlijk een moment dat je zegt, ja, maar nou kan het niet meer. Nou is het te erg, nou is het te vies. Dan moet je iets anders kopen, want dit is hopeloos, dit kan niet meer. Zo'n moment is er nog nooit geweest aan de voeten van de Heere Jezus. Die weet raad op al uw vlekken, op al uw zonden, op al uw onreinheden, uw karakterzonden, uw gewoontezonden, uw boezemzonden, uw verborgen zonden, uw onverbeterlijke en onherstelbare zonden. Hij reinigt het allemaal. Maar Leviticus 12 zegt het dus ook, vlucht dan naar hem. Met uw onreinheid, met uw verlorenheid. Om je te laten maken zoals je worden moet. Om het dan ook van hem te leren, wat de apostel Johannes in een van zijn brieven zegt. Wie hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, opdat hij rein mag wezen zoals hij rein is. Ja, zoals hij rein is. Van wie ook de rol van het boek van Leviticus vervuld is. Amen.